Goedemorgen aanwezige broeders en zusters, jeugd, gasten en iedereen die deze dienst elektronisch meemaakt. Hartelijk welkom in deze online kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Rozemuller. Een paar afkondigingen voor u. Afgelopen woensdag is in de persconferentie van de regering aangegeven dat vanaf 1 juli georganiseerde bijeenkomsten mogen worden gehouden met een maximum van 100 personen. Wij, de kerkenraad, zijn aan het onderzoeken hoe we hier in ons kerkgebouw hieraan invulling kunnen geven. Uiteraard met inachtneming van alle voorschriften. Ook zal worden gekeken naar mogelijkheden voor vergaderingen. De kerkenraad zal u hierover uiterlijk 31 mei informeren. Tot 1 juli blijven we 1 keer per zondag telediensten organiseren. Zoals u wellicht hebt vernomen in de wijkapps of gelezen hebt in Facebook, houdt de jeugd van Resonate aanstaande vrijdag een inzameling voor de voedselbank. Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen. Het gaat om inzameling van houdbare producten en welke producten het meest geschikt zijn, worden straks na de dienst op de biemen getoond. Als u aan deze actie wilt meedoen, en dat willen we natuurlijk graag allemaal, dan graag even doorgeven aan Jesse Hoving of Geert Hammega. De telefoonnummers worden straks gebeamd of zijn te vinden in de wijkapps of Facebook. Dit zodat er geen adressen per ongeluk vergeten worden. Dus vrijdag 15 mei, aanstaande vrijdag, tussen 9:30 en 1 uur producten zichtbaar bij u thuis plaatsen. De collecte is bestemd voor de kerk. En we zingen straks na Votum en Zegengroet, opwekking 715. Kerkenraad wens u een gezegende eredienst.
Goedemorgen. Ja, het eerste lied dat we gaan zingen is het lied Wat hou ik van uw huis? Als we dat hier met elkaar zingen, geeft dat een bepaald gevoel. Als we dat thuis zingen of beluisteren, geeft dat natuurlijk een ander gevoel. Misschien een gevoel van verlangen. Ja, wat zou het fijn zijn als we weer samen hier bij elkaar kunnen zijn. Misschien ook een ander gevoel. Ik hoor soms ook dat mensen het ook gewoon heel fijn vinden om het thuis te beluisteren. In ieder geval voor ons allemaal een lied van betekenis. Wat hou ik van uw huis? Dat betekent ook, wat ben ik graag bij u, o God. Wat fijn dat ik bij u mag horen. Dat gaan we zo zingen. We mogen nu eerst ook Gods zegengroet ontvangen en zullen ook belijden dat we ons afhankelijk weten van hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig trouw is, nooit loslaat waar hij aan begonnen is. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Wat hou ik van uw huis? Heer van de hemelse legers, ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is er thuis. Heer van de hemelse legers, een zwaluw voert haar jongen op.
Ja, liever één dag dicht bij u dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.
Bidden. Heer onze God, dank u wel dat we u weer mogen ontmoeten. En dan zeggen we er altijd bij, in uw huis. En dat is nu wel op een andere manier. Niet dat we hier allemaal in hetzelfde gebouw zijn, maar toch mogen we bij u thuis zijn. We hebben gezongen dat we daarnaar verlangen, om u te ontmoeten, bij u thuis te zijn. Geef dat ook deze dienst, die we voor de meeste mensen thuis meemaken, een ontmoeting met u weer mag zijn. Dat we u ontmoeten, wilt u met uw geest in ons hart zijn. Geef ook dat wij ons aan elkaar verbonden weten, want via de Heere Jezus hebben wij een band met elkaar. Dank u wel dat dat ook zo is. En geef dat we dat nu en ook steeds mogen beleven. Zegen ons als uw woord weer opengaat. Dank u wel voor dat woord van u, waarin u ons troost, waarin u ons houvast geeft. Ook in vreemde tijden zoals nu. Dank u wel voor uw goede nieuws. Geef dat het, als het vandaag weer open gaat, het ons ook weer mag bereiken, mag raken, mag bemoedigen. We bidden u om vergeving van wat niet goed was. Wij zijn mensen met zonden en gebreken. We beseffen dat. En we willen nu ook weer vragen om vergeving. Vergeef ons alles wat niet goed is geweest. Als we veel met onszelf bezig waren en misschien heel weinig met u. Als we anderen tekort hebben gedaan. Als er bepaalde zonden weer zijn geweest in ons leven, doet u het weer weg. Dank u wel voor het wonder van de vergeving. Dat er nu ook weer mag zijn. En help ons ook als kinderen van u te leven. Geef ons uw Heilige Geest, zodat we op de Heer Jezus lijken. Vader, zegent u ons in alles. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Het thema voor deze dienst is troost. We gaan een stukje lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, waarin hij het ook heeft over troost. En we zullen dat gedeelte nu met elkaar gaan lezen. Dat zal trouwens gelezen worden door Arjan Bos. Arjan heeft het thuis, of waar dan ook, opgenomen en we kunnen nu gaan luisteren naar die schriftlezing.
Dit is de schriftlezing uit 2 Korintiërs 1, vers 1 tot 11. Paulus groet de christenen in Korinthe. Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinthe en aan alle christenen in de hele provincie Achaïa. Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Timotheus. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik wens jullie toe dat God, onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. God heeft moeten het lijden. Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de Vader die van ons houdt. De God die ons altijd moed geeft. Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. Ik moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus krijg ik ook veel steun van God. Alles wat er met mij gebeurt, brengt voor jullie iets goeds. Doordat ik lijd als dienaar van Christus, krijgen jullie nieuwe moed. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal redden. En doordat God mij nieuwe moed geeft, krijgen jullie ook weer nieuwe moed. Daardoor houden jullie het vol. Ook als jullie, net als ik, moeten lijden omdat je bij Christus hoort. Het staat vast dat jullie gered zullen worden, net als ik. Want wij zijn met elkaar verbonden door ons lijden als christenen. En dus zijn we ook met elkaar verbonden door de moed die God ons geeft. Godbrek Paulus. Vrienden, jullie moeten weten dat ik in Azië grote moeilijkheden meegemaakt heb. Het was zwaar, zwaarder dan ik kon verdragen. Ik was doodsbang. Ik dacht dat ik zou sterven. Ik dacht, het moment van mijn dood is gekomen. Dat wil God mij duidelijk maken. Maar God wilde me juist leren om niet op mezelf te vertrouwen, maar alleen op Hem. Want Hij is de God die de doden laat opstaan. God heeft mij gered van de dood en Hij zal mij opnieuw redden. Ja, Hij zal mij telkens weer redden. Daar vertrouw ik op. En daar moeten jullie ook samen met mij om bidden. Want God zal mij redden, juist omdat er zoveel christenen voor mij bidden. En dan zal iedereen God danken om wat Hij voor mij gedaan heeft.
Begeleid door de vogels gelezen. Dankjewel, Arjan. Dan is er nu even een moment voor de kinderen. Ik ga er maar vanuit dat er ook wat kinderen luisteren. En ik ga even wat tegen jullie zeggen. Jullie hebben vast wel eens, jongens en meisjes, dat je graag wilt dat je papa of mama jou troost. Bijvoorbeeld, je bent gevallen, je hebt je zeer gedaan, je moet huilen. Wat fijn als dan papa of mama zegt, kom maar even. En je even op schoot neemt. En dat is troost. We leven nu in een gekke tijd, hè, van corona. Je kan niet naar school. Je kan misschien niet zoveel met iedereen spelen als anders. Voor veel mensen is er nu wel een moeilijke tijd. En dan wil je ook wel eens troost. De ander troosten. En op heel veel manieren kan je niet troosten. Je mag niet zomaar iedereen een knuffel geven. Je moet afstand houden. Maar hoe kan je wel troosten? Bijvoorbeeld door een bloemetje te geven. Een kaartje te sturen. Of iets anders. Jullie kunnen nu kijken naar een paar foto's van kinderen uit onze gemeente die iets hebben gemaakt waarmee je anderen kan troosten. En ik zal er iets bij vertellen. Heel mooie foto's. Kijk maar even naar de eerste foto. Oh, die is er al. Dat is de foto van de Rozemarijn, Loëse, Femke en Lauren en Babette. Nou, je ziet dat die iets heel moois gemaakt hebben. Een raam met een meisje waar allemaal hartjes uitkomen. Dus dat meisje dat wil liefde geven door wat ze zegt of door wat ze doet. En daar wil ze mee troosten. Een prachtige tekening of foto over troost. Dankjewel. De volgende. Dat is Tijmen. En Tijmen heeft ook iets gemaakt waar je anderen mee kan troosten. Hij is naar de tuin ingegaan. Ik denk eigenlijk wel samen met zijn vader of moeder. En daar hebben ze dingen geplukt en op papier geplakt. En dat is ook heel mooi. Daar kun je ook iemand heel blij mee maken. Iemand mee troosten. En de volgende. Dat is Jelle Hummel. En Jelle heeft zelfs een heel bloemenveld gemaakt. Dus daar kun je heel veel boeketten uithalen waar je anderen mee kan troosten. Jelle heeft het prachtig gemaakt met die windmolen erbij en die boerderij en die bomen. Dat is ook heel mooi. En dan Niek, die heeft een bosje bloemen uit de tuin geplukt. En dat mocht denk ik van zijn vader en moeder. En kan het ook aan iemand geven om te troosten. En dat is ook zo bij de volgende foto. Dat is Femke, die heeft ook al zo'n mooi boeket die ze aan iemand kan geven om te troosten. Dus dat hebben ze ook heel mooi gedaan. En dan nog één. Dat is de familie van Dijk en Lars, Sven, Thijs en Niels. En die hebben ook een heel mooi boeket die ze aan iemand gaan geven. Misschien wel vandaag aan hun moeder vanwege Moederdag, ik weet het niet. Maar waar staan jullie er ook prachtig bij op deze foto. Heel mooi. Daar worden we allemaal ook alweer een beetje bemoedigd van. Nou, dat zijn allemaal manieren waarop je anderen kan troosten. Volgens mij hebben we ze allemaal gehad nu. Ja. Waar het vandaag in de preek over gaat, is dat God ons ook wil troosten. Wij kunnen elkaar troosten, dat is heel mooi. Maar God wil ons troosten, bijvoorbeeld, door wat hij zegt. Hij zegt, ik wil jullie helpen, ik wil voor jullie zorgen, ik ben bij jullie. En die troost van God is ook heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat wij elkaar troosten, maar God kan nog eigenlijk veel beter troosten, want hij kan ons beter helpen. Wij mensen kunnen elkaar een beetje helpen, maar God kan ons heel veel helpen. Hij kan ons zelfs voor altijd redden. En zelfs als mensen sterven, dan nog mogen ze bij God zijn, dan nog kan God helpen. Dus het gaat vandaag in deze dienst over troost. Wij kunnen elkaar troosten, maar God kan ons nog veel meer en veel beter troosten. De kinderen die hebben meegewerkt, bedankt. Ik ben er heel blij mee en ik denk alle mensen die het hebben gezien. We gaan nu een kinderlied luisteren. Dat is het lied Kinderen van de Vader.
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt. Omdat wij kinderen van de Vader zijn, omdat wij kinderen van de Vader zijn. Wij willen samen delen met kinderen klein en groot en net als Jezus geeft.
Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan en steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan.
Omdat wij kinderen van de Vader zijn, omdat wij kinderen van de Vader zijn. Wij willen samen spelen in huizen op de straat, geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat. Omdat wij
we hebben net gelezen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Daar staan we vanochtend bij stil, de komende tijd nog wel vaker, zodat we ons ook iets meer in dit Bijbelboek zullen verdiepen. Dus ook even iets vertellen over Korinthe. Korinthe was een havenstad in Griekenland. Havenstad, een grote havenstad waar dus veel gebeurde. Er was heel veel handel en er kwamen mensen uit heel veel culturen bij elkaar. Het was eigenlijk een multiculturele stad en het was in die tijd een van de belangrijkste wereldsteden. Het is een grote stad en in die grote stad was ook een gemeente van de Heer Jezus ontstaan. En Paulus heeft gestaan aan de wieg van die gemeente. Hij is op een gegeven moment, zoals hij naar veel plaatsen toe ging, ook naar Korinthe gegaan, heeft daar verteld over de Heer Jezus, dat hij naar de aarde was gekomen, gestorven, opgestaan, dat hij in de hemel is, dat hij regeert, dat hij verder gaat. En daar in Korinthe zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. En er kwam een gemeente. Paulus is daar best lang geweest. Ongeveer 1,5 jaar heeft hij in die gemeente gewerkt. Dus er is een nauwe band ontstaan tussen Paulus en deze gemeente. Een nauwe band is niet altijd hetzelfde als een warme band. Maar er was niet altijd zo'n warme band tussen Paulus en deze gemeente. Er waren nog wel eens wat troubles, wat problemen. Het ging niet altijd lekker. Dat zie je bijvoorbeeld alleen al hierin, dat in de eerste Korinthebrief Paulus een heel hoofdstuk wijdt aan de liefde. De liefde is geduldig. De liefde kwetst niemands gevoel. De liefde verdraagt alles. En zo gaat dat een hele tijd door. Dat schrijft Paulus natuurlijk omdat dat wel eens lastig was met die liefde. Er was vaak wrijving onderling in die gemeente, maar ook tussen Paulus en die gemeente. Dat laatste proef je ook heel sterk in de tweede Korinthebrief. Als je dat zo leest, kan je ook wel een beetje nuchter naar het kerk zijn van vandaag kijken. Naar ons als gemeente of andere gemeenten. Soms is er wel eens gedoe, onderling gedoe. In deze coronatijd valt dat wat mee. Het is toch een tijd dat we vooral zeggen van, nou, we moeten nu elkaar helpen en steunen. Dan is er niet zoveel gedoe. Maar soms is dat wel zo, dat mensen ja, elkaar niet meer vinden, elkaar niet meer begrijpen. Of misschien wel eens harde dingen tegen elkaar zeggen. Je kunt ook met een zekere nuchterheid zeggen van, hé, dat was toen al zo. Blijkbaar is dat iets van alle tijden. Niet dat we ons erbij neerleggen. Dat hoofdstuk over de liefde staat niet voor niets in 1 Korinthe 13. Maar we weten wel dat ja, het ook wel zo blijven zal, zolang wij kerk zijn. En we mogen steeds weer proberen daarin op de Heer Jezus te lijken. Die tweede brief schrijft Paulus. En als hij dat schrijft, is er ook van alles aan de hand. Meteen aan het begin van de brief proef je dat al, als je tenminste weet waar je op letten moet. Op eerste gezicht is het gewoon een mooi stukje over troost. Een belangrijk thema in die hele brief trouwens, het woord bemoedigen of bemoediging, komt maar liefst 29 keer voor in deze brief. Belangrijk thema. En Paulus schrijft dan in de eerste verzen van deze brief, ik ben zelf heel vaak in moeilijke omstandigheden getroost door God en ik geef die troost ook graag weer aan jullie en aan anderen door. Nou, dit lijkt helemaal niet te gaan over spanningen tussen Paulus en de gemeente. En toch zit dat er wel achter, want wat Paulus eigenlijk ook probeert te doen in dit stukje is laten zien, ik ben wel een echte apostel. Hij werd niet altijd zo erkend, daar heb ik het zo nog over, maar hij zegt, zie je wel hoe God mij troost en hoe ik dat weer door mag geven? Daaraan zie je dat ik echt Gods apostel, Gods dienaar ben. Waar heeft dit mee te maken? Als je die brief verder doorleest, dan zie je dat Paulus te maken heeft met mensen in de gemeente van Korinthe, die zeiden, wij zijn geweldige apostelen. Wij zijn superapostelen. Zo noemt Paulus ze ook in 2 Korinthe 11. Hij zegt, ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben dan die geweldige apostelen van u, die superapostelen. En ook aan het begin laat hij dus al zien, ik ben een echte apostel, want God troost mij en ik geef dat door. Nog iets meer over die superapostelen. Als je die hele brief leest, dan krijg je er wel een beeld van wat dat voor mensen waren daar in Korinthe, die zo hoog opgaven van zichzelf. Dat waren mensen die heel veel nadruk legden op goed kunnen spreken, geweldig kunnen spreken, meeslepend spreken. Met een moeilijk woord noem je dat retorica, redeneerkunst. Die superapostelen gingen er prat op dat ze geweldige sprekers waren. Veel beter dan Paulus. En ze zetten zich voortdurend af tegen Paulus en ze zeiden tegen de mensen die Paulus, hè? Ach, dat is toch eigenlijk een apostel van niks. Hebben jullie Paulus wel eens horen spreken? Saai, hè? Ja, die man die kan eigenlijk helemaal niet goed spreken. Helemaal niet bevlogen. Maar kijk eens naar mij. Hoe ik hier sta te spreken en te praten en hoe ik dat kan. Ik kan dat toch veel beter. En daarom moet je mij volgen, niet die Paulus. Je moet mij volgen. En die Paulus, wat heeft hij nou eigenlijk te vertellen? Heb jij wel eens gehoord dat Paulus verteld heeft over een bijzondere ervaring die hij had meegemaakt, een geestelijke ervaring? Nee, hè? Nee, want die heeft hij ook helemaal nooit meegemaakt. Maar ik, superapostel, ik heb dat allemaal wel meegemaakt. Ik kan jullie vertellen over extatische ervaringen, geweldige ervaringen. En als je mij volgt, dan zullen jullie ook van dat soort ervaringen gaan meemaken. Echt hoor. Dus zo spraken ze klein over Paulus en groot over zichzelf. De naam Paulus betekent ook kleintje. En ze zeiden eigenlijk, ja, Paulus is maar een onbeduidend klein aposteltje. Maar wij hebben uitstraling en charisma. En ze zeiden, Paulus zit ook vaak in de gevangenis, hè? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Dat betekent dus dat God hem helemaal niet zo heel erg helpt, toch? Dat zie je aan dat hij steeds in de gevangenis zit. Dus jullie moeten bij mij zijn. De zaak van God wordt veel beter door mij, door ons gediend, zeggen die superapostelen, dan door Paulus. Dat was wat er aan de hand was. Nou zou je kunnen zeggen, dit gaat vooral alleen maar over de vorm en over stijl. Is dat nou zo'n groot verschil? Of is dat zo erg? Paulus was meer sober en ingetogen en rustig. En die anderen waren meer uitbundig, een uitbundige stijl. Nou ja, ieder zijn eigen stijl, nietwaar? Wat maakt het uit? Maar Paulus zegt, nee, het gaat hier om een wezenlijk punt. Het evangelie staat hier op het spel. Dit is eigenlijk een soort dwaalleer, dat van die superapostelen. Want zij verkondigen een boodschap waarin de mens centraal staat en waarin de mens heel erg belangrijk is. Hij zegt van wij zijn geweldig en als je mij volgt, dan als je ons volgt, dan zijn jullie ook heel geweldig. Dan ga je wat meemaken. Dus dan richt je de aandacht op de mens, hoe geweldig een mens wel niet kan zijn. En Paulus zegt, maar daar raak je dus het evangelie kwijt. Want het evangelie zet niet een mens in de schijnwerper, maar laat het licht vallen op de Heere God, op wat hij allemaal doet. En als je God volgt, betekent dat ook echt niet altijd dat je succes hebt en dat het je geweldig gaat en dat je geweldig bent. Kijk maar naar mijn leven, zegt Paulus. Inderdaad, ik heb in de gevangenis gezeten. En ik heb het vaak ontzettend moeilijk gehad. Ik heb het wel zo moeilijk gehad dat ik dacht, ik overleef dit niet. Hoe moet dit allemaal goed komen? Maar, zegt Paulus, dat ik het zo moeilijk heb gehad, daar moet je niet uit afleiden dat God mij niet helpt, dat ik geen echte apostel ben. Want daarin vertoon ik juist het lijden van Christus. Daarin lijk ik op Christus. En God was juist ook bij mij toen ik het zo moeilijk had. En hij troostte mij toen ik het zo moeilijk had. Dus zegt Paulus, een kenmerk van een apostel is niet dat hij schittert door een geweldig optreden en dat hij succes heeft en succes om zich heen verspreidt. Maar kenmerk van een apostel is dat hij zegt, ik ben inderdaad niks. Ik stel maar weinig voor. Maar God is alles. En ik kom met zijn troost. En ik kom met zijn ontferming. En daarom richt ik mijn schijnwerper op hem. Op God, op Jezus Christus, op zijn verlossing. En voor onze tijd is dat denk ik ook best nog wel een belangrijke boodschap. Dat je je schijnwerper richt met elkaar op God die ontfermt, die zich ontfermt en die ons troost. En we leven in een tijd dat we als mensen bijna gedwongen worden om steeds maar onze aandacht op onszelf te richten. Bekende mensen doen het ons voor, ze posten voortdurend foto's van zichzelf. Kijk, dit doe ik en dat doe ik en dat doe ik. Trouwens niet altijd met slechte bedoeling. Het is soms ook echt met de bedoeling om mensen een hart onder de riem te steken, om mensen te troosten, om mensen iets mee te geven, een boodschap. Dus in die zin kan het ook gewoon goed zijn, positief zijn, wat mensen daarmee doen. Paulus maakt ons hier denk ik wel attent op een risico, dat er in onze tijd zeker ook is, dat het ongelooflijk veel gaat over onszelf. En dan is het ook goed dat Paulus wel even tegen ons zegt, hey jongens, aandacht richten op God. En Paulus noemt hem de God van de ontferming. En hij noemt hem de God die ons altijd troost. Of in een oudere vertaling, de God van alle vertroosting. Dat is God. Hij is de God die ziet hoe wij eraan toe zijn, hoe jij eraan toe bent. Hij ziet onze zwakheid, hij ziet onze nood, hij ziet onze schuld. Hij ziet dat we onszelf niet kunnen redden en dan troost hij ons. Dan komt hij naar ons toe en buigt zich naar ons over en helpt ons en bemoedigt ons. Hij kwam ook door zijn zoon in onze omstandigheden als mens op aarde. En door zijn zoon, vooral door zijn zoon, is er voor ons nog steeds troost. En gemeente zijn is troost ontvangen en troost weer doorgeven. Troost die wij niet zelf in handen hebben, die wij ook niet zelf kunnen oproepen. Troost die van buiten komt, troost die ons gegeven wordt. En zoals wij elkaar soms iets kunnen geven om te troosten. We hebben vandaag troost nodig in onze anderhalve meter samenleving. En op veel manieren mag dat dus niet. Arm om de schouder mag niet, knuffel geven mag niet, hand geven mag niet, van alles en nog wat mag niet. Soms niet eens bij elkaar op bezoek. Toch kunnen we elkaar troosten. Wat hebben de kinderen dat mooi gedaan? Met een bosje bloemen of nog wat anders wat ze hebben gemaakt. Je kunt kaartjes sturen met bemoedigende teksten. Dat gebeurt ook veel. Je kunt appjes sturen. Je kunt op allerlei manieren elkaar bemoedigen. Belangrijk. We hebben troost nodig van elkaar. En vooral de troost die van God komt. Paulus zegt, hij is de God van alle vertroosting. En die troost geeft ook kracht, zegt Paulus. Dat maakt hij ook duidelijk door nog een uitdrukking over God die hij gebruikt. Hij heeft gezegd, God is de God van alle vertroosting. Hij heeft gezegd, God is de God die zich ontfermt. En hij zegt, God is ook de God die doden opwekt. Toen Paulus het moeilijk had, toen hij vreesde voor zijn leven, toen troostte hem dat. God is de God die doden opwekt. Dus dat betekent, God kan altijd helpen. Is ook gebleken bij Paulus. Meermalen is Paulus gered uit doodsgevaar. En voor ons geldt het ook. God kan ons helpen, want hij is de God die doden opwekt. Als je dat weet, kan je verder kijken dan je eigen omstandigheden. Soms lijkt het erop alsof God maar weinig kan veranderen aan de omstandigheden. Iemand die ziek is, wordt niet altijd meteen maar weer beter. Iemand die gestorven is, komt in ieder geval hier niet uit de dood terug. De pijn die je hebt, blijft soms. Littekens in je ziel poets je zomaar niet weg. En toch, God is de God die doden opwekt. Hij wil met jouw pijn aan het werk gaan. En soms merk je daar in dit leven al heel veel van, heling, genezing, dat hij dat geeft door zijn troost, door zijn geest. En van sommige pijn weet je dat hij pas na dit leven weggaat. Bijvoorbeeld het gemis van mensen die gestorven zijn, dat gaat na dit leven vooral weg. Maar de God die doden opwekt gaat door, werkt verder in deze wereld. Gods koninkrijk komt verder, zijn geest komt verder, God gaat verder, hij helpt verder en komt met zijn woorden van troost. Soms kan je erg onder de indruk zijn van afbraak, moeite, verdriet in je eigen leven of om je heen. En je kan daar ook wel eens wat somber van zijn. Maar je mag getroost zijn door de God die de doden opwekt. Afgelopen maandag stond in het Nederlands Dagblad een verhaal over Dirk te Rietstap en zijn vrouw Pietertje. Een van de vele oorlogsverhalen in de krant, 75 jaar bevrijding. Dus er worden allerlei oorlogsverhalen verteld in de krant, heel mooi. En Dirk te Rietstap die heeft samen met zijn vrouw Pietertje vanaf het begin van de oorlog besloten om zich te verzetten. En hebben ze meegedaan aan het verzet. En op 2 maart 1945 werd Dirk te Rietstap gevangen genomen, die gevangen was genomen door de Duitsers. En toen werd hij vermoord, samen met anderen. En zijn vrouw, 30 jaar oud, bleef achter met 2 kinderen en nog een 1/3 op komst. En later heeft ze niet veel meer over de oorlog gepraat, ook met haar kinderen, want dat was te emotioneel en te pijnlijk. Maar ze heeft wel een dagboek gemaakt waarin ze heel veel heeft opgeschreven over de oorlog en ook over hoe ze het beleefd heeft. Wat ze niet kon uitspreken, had ze wel kunnen opschrijven. En ze schreef ook heel eerlijk over haar emoties. Over hoe ze soms diep verdrietig was en radeloos en het niet meer wist. Maar ze schrijft ook over het geloof dat haar en haar man zoveel geholpen had en zoveel kracht had gegeven. En dat bleek uit brieven ook die haar man haar had gestuurd. Haar man had in kamp Erika gezeten bij Ommen, had in de gevangenis gezeten in Almelo. En op een gegeven moment schreef die man een brief uit Almelo aan zijn vrouw. En daar schreef hij in, wat hebben wij het toch goed? Die man zit in de gevangenis, moet misschien vrezen voor zijn leven, dat bleek wel. En hij schrijft, wat hebben wij het toch goed? Dat moet wel te maken hebben gehad met hun geloof. Dat ze zeiden en wisten, Wat er ook gebeurt, God is altijd bij ons. Zijn zoon is voor ons gestorven, is opgestaan. Er is voor ons redding. En we zijn altijd in Gods hand. Wat hebben wij het toch goed? Nou, zo kan God troosten in moeilijke omstandigheden. En dat doet hij ook vandaag, in de crisis waarin wij zijn. En die boodschap wil God via Paulus weer naar ons toebrengen. Dat wij getroost mogen zijn omdat God echte hulp en troost biedt. Onze omstandigheden zijn op zijn minst heel onzeker. Voor sommigen ook heel moeilijk. Maar God is bezig en blijft doorgaan met zijn werk. Vertrouw je toe aan hem. Aan de God die ons troost. Aan de Vader die zich over ons ontfermt. Aan de God die de doden opwekt. Bij hem ben je veilig. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan luisteren of gaan meezingen? Psalm 73, vers 9 en 10. Zullen we danken en bidden samen? Vader in de hemel, wat mooi dat Paulus zo bevlogen schrijft over u. Hoe u troost en helpt en kracht geeft. U bent de Vader die zich ontfermt over ons. U buigt zich naar ons over, helpt ons en u gaat door met uw verlossingswerk. U bent de God van alle troost. Steeds weer komt u met woorden van troost naar ons toe. U bent de God die doden opwekt. Machtig bent u. U kunt helpen. We hoeven nooit te denken dat er dingen gebeuren in ons leven, in de wereld, waar u niets mee kunt. U bent er, ook al vinden we het soms moeilijk precies te zien hoe, maar u bent er verlossend bij. En we zijn uiteindelijk veilig bij u. Geef dat uw woorden steeds een troost voor ons zijn. Dank u wel voor uw goede nieuws, uw evangelie. En help ons om ons eraan vast te houden aan wat u zegt. En we hoeven dan ook niet onszelf in het middelpunt te zetten, gelukkig eigenlijk maar. Want onszelf bewijzen worden we ook wel moe van. Wanneer is het goed genoeg? Wanneer deden we genoeg? Dank u wel dat we bouwen mogen op u. U bent de God die licht brengt in het donker. Die leven brengt waar het dood is. Die vergeving brengt waar schuld is. Leert u ons een gemeente zijn van mensen die niet opboksen tegen elkaar en concurreren, maar dat we mensen zijn, een gemeente van mensen die ontvangen wat u ons geeft. En help ons woorden van troost door te geven aan elkaar en de mensen om ons heen. We bidden voor elkaar, ook voor de kinderen die vanaf morgen weer naar school gaan. We hebben er een paar van die kinderen gezien. Dank u wel dat dat weer kan. En misschien vinden zij of wij of anderen het ook wel spannend. Zal het allemaal goed gaan? Hoe is het met risico's? Dank u wel dat schoolleiders en leerkrachten hebben gewerkt aan een manier om het zo goed mogelijk te doen. En wilt u daarin helpen? Zegenen. Helpt u om het inderdaad goed te doen? En helpt u ook ouders om verantwoordelijkheid te nemen die ze moeten nemen? En wilt u ons beschermen? En geeft dat het ook weer fijn mag zijn en goed mag zijn op school. Helpt u ieder van ons in onze omstandigheden, voor ons allemaal ook weer anders. Misschien worden we zo langzamerhand er wat moe van, die beperkingen en die maatregelen, en willen we graag dat het weer gewoon is. Helpt u ons als dat zwaar is. Help ons hierin op u te vertrouwen ook. Geef dat uw woorden van troost ons ook weer kracht geven en geef dat aan uw kinderen wereldwijd. Geef dat juist in deze tijd uw evangelie een kracht is die helpt, die troost, die inspireert. We bidden u voor onze overheid en ieder die de overheid ook adviseert, zegen hen. We bidden u voor hen die in de zorg werken, wil hen ook kracht blijven geven. We bidden voor hen die werken in sectoren die het nu zo moeilijk hebben, wil hen ook moed geven en helpen. We bidden voor zieken, geef genezing en kracht. Wees bij hen die met psychische moeite hebben te maken. Geef daarin ook verlichting en hulp. Zorgt u voor hen die zich eenzaam voelen. We bidden voor hen die het thuis moeilijk hebben. Bijvoorbeeld doordat er verstoorde onderlinge verhoudingen zijn. Wil daarin ook helpen, geven dat onderlinge relaties ook weer beter mogen worden. Wilt u daarin ook kracht en moed geven als dingen pijn doen. We bidden voor onze jongeren. Dank u wel dat er voor hen ook iets meer kan, bijvoorbeeld sporten, maar ook veel kan nog niet. En misschien maken sommige jongeren zich zorgen over hun opleiding of vervolgopleiding. Veel dingen zijn nog onzeker. U kent onze jongeren ook stuk voor stuk. U weet wat er in hen omgaat. Troost u hen, helpt u hen. Dank u wel dat we vandaag op mogen denken aan de moeders. Dank u wel voor die moeders, voor hun zorg, hun liefde, alles wat ze betekenen. En geef ze alles wat ze nodig hebben voor de vaak vele taken die er zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen bidden. En alles wat ons bezighoudt voor u mogen neerleggen. Dat we dat nu ook weer mochten doen. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Het is weer tijd voor collecte, het collectemoment. En u kunt weer via Tikkie of via overmaken op de bank uw deel aan de collecte weer geven. En zo ook iets geven, teruggeven aan God van alles wat Hij ons geeft. Ook de troost die Hij ons geeft. Tijdens de collecte is er een muziek om te luisteren. Een gedeelte uit de Messiah van Handel. He trusted in God. Dat is eigenlijk een stukje uit Psalm 22. Dit stukje: wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. Dat is de muziek tijdens de collecte. Ja, we zullen ons laatste lied gaan zingen of daarna gaan luisteren. Bekend lied, mooi lied, ga met God en Hij zal met je zijn. Liedboek 416, daarvan vers 1, 2 en 4. Ga met God, ga met zijn zegen. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en hij geeft jou zijn vrede. Amen.
Hallo allemaal. Door het coronavirus kunnen wij voor Resonate geen jeugddiensten meer organiseren. Dit vinden wij heel erg jammer. En daarom hebben we een andere actie bedacht. We willen namelijk producten ophalen voor de voedselbank, omdat ze juist nu ook een schrijnend tekort hebben aan producten.
Daarom willen wij namens Resonate voor de voedselbank een handje helpen. We willen houdbare producten inzamelen en we zouden graag willen dat jullie dat voor de weg neer kunnen zetten of voor de deur, zodat wij het op vrijdag 15 mei tussen 9:30 en 1:00 kunnen ophalen, zodat wij samen de voedselbank kunnen helpen. Zouden jullie dat willen doen?
Heel erg bedankt namens